Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 56 en daarvan het derde vers. Psalm 56 en daarvan het derde vers. Zij rotten samen en houden bozen raad. En wat er meer volgt in Psalm 56, vers 3. Gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 119 vers 23, dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En wat daar meer volgt in Psalm 119 vers 23. In een hoog naast een huis. Voor deze morgen gemeend is uit het boek Deuteronomium en daarvan het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot 30. Dat gaat over de zegen en de vloek van het verbond Gods. Deuteronomium 28, te beginnen bij het eerste vers tot en met het 29e vers. In de afscheidsrede van Mozes zegt Mozes tot het volk: en het zal geschieden, indien gij de stem van de Heere uw God vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend zult gij zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land en de vrucht van uw beesten, de voortzetting uw koeien en de kudden van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn in uw ingaan. Gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal geven uw vijanden die tegen u opstaan geslagen voor uw aangezicht. Door één weg zullen zij tot u uittrekken, en maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden. De Heere zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en in alles waaraan uw hand slaagt. En hij zal u zegenen in het land dat u de Heere uw God geven zal. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des Heeren uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is, en ze zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht van uw schoten, in de vrucht van uw beesten, en in de vrucht van uw land, op het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal u opendoen zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk van uw hand, en ge zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet op een staart, en gij zult alleen boven zijn en niet onder zijn, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebied, de rechter of de linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om hen te dienen. Daarentegen zal het geschieden indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doen zult doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de voortzetting van uw koeien en de kudden van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf, in alles waaraan uw hand slaat dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastig omkomt vanwege de boosheid uw werken, waarmede gij mij verlaten hebt. De Heere zal u de pestilentie doen aankleven, totdat hij u verdoe van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts, en met vurigheid en met hitte, en met droogte en met brandkoren, en met honingdauw u vervolgen zullen, totdat gij omkomt. En uw hemel die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde die onder u is, zal ijzer zijn. De Heer uw God zal pulver en stof tot regen van uw land geven. Van de hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door één weg zult ge tot hem uittrekken, en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. En uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijt zijn. En niemand zal ze afschrikken. De Heere zal u slaan met zwieren van Egypte, en met stenen en met droge schurft en met krausel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De Heere zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid en met verbaasdheid des harten, dat gij op de middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donker, en uw wegen niet zult voorspoedig maken, maar gij zult alleen verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Trouw en barmhartige God, wat hebben wij u vanmorgen in alle ootmoed en nederigheid prijzen, dat gij ons de weg baant naar dit kerkgebouw en als gemeente mogen verzamelen. Wat is het groot, Heere, dat gij God zijt en niemand meer, en dat uw woord eeuwigheidsbetekenis heeft, en de zegen en de vloek van het verbond doorgaat al de eeuwen door, opdat wij horen zullen naar wat gij vanmorgen tot ons te zeggen hebt. En wil onze harten stemmen, Heere, tot de ootmoed, tot de lofzegging, tot de dankzegging, tot de aanbidding en de grootmaking van uw naam. En wil onze harten ontdoen van alle valse zorgen, van alle werkelijke zorgen, van al onze wonden en zonden, waarmee wij geslagen zijn vanwege onze eigen zonden. En geef ons vanmorgen de verbrijzelde gestalte van ons hart, om te horen wat gij te zeggen hebt, opdat wij de geschiedenis, maar vooral ook onze eigen levensgeschiedenis, zouden geduid zien vanuit uw heilig woord en evangelie. En we daarin niet zullen mistasten als we ons houden aan uw woord, en het u belieft ons te schenken, ons de verlichting van uw heilige geest, waarom wij bidden. Voor de kinderen, voor de jonge mensen, voor de ouderen, voor heel de gemeente, zoals ze hier vergaderd is, of zoals ze thuis is, omdat er ziekte en leed in de huizen zijn binnengetreden. We dragen die in het bijzonder aan u op, de zwakke leden der gemeente, die verzwakken, die verouderen, in wier leven het afbraaksproces doorgaat. Wil gij daar zijn, Heren, met de macht en de majesteit van uw woord, om te vertroosten al wat vertroost mag worden, om te waarschuwen allen die geen zin hebben, en die het niet de moeite waard vonden om op uw roepstemmen naar uw woord te komen, wil ze ook daar bezoeken, met de heilige onrust, en met de leegte die er is in hun hart, in de ongehoorzaamheid. Maar wil ons, Heere, vanmorgen niet alleen in de vorm, maar in het wezen van het verbond, de middelaar van het verbond inzetten, daaruit te leven. We bidden u van alle nood der christenheid, voor zending en evangelisatie, voor alle arbeid die gebeurt in uw koninkrijk, in onze gemeente en erbuiten. Maak allen bekwaam die in woord en daad gestalte geven aan uw opdracht en taak. Zegen al de dienaren des woords, de ouderen en de jongeren samen. Willen het bijzonder zijn met hen die in opleiding zijn. En nog meer met hen die worstelen met de vraag of zij van u geroepen zijn of niet. Wil er ook uit onze gemeente uitstoot het gebed van deze gemeente. Opdat zij in de strijd, in de vuurlinie staan, met de slagen vallen, bijzonder aan de troon der genade gebonden zijn, omdat ze daar van u verkrijgen al wat haar hart begeert, want gij zijt een machtig en een groot God. Sterk ze de bediening van het woord, ondersteun ze van onder eeuwige armen. En wil gij met onze regering zijn en met de volkeren der aarde, waar het geweld op deze aarde dag op dag toeneemt, de wrevel zich steeds meer uitzet, daar behagen het u mensen te geven die onberispelijk zijn in de godsvrucht, die getuigenis geven ook in onze eigen gemeente. Versterk wat gij hebt gelegd. Werk, Heere, daar waar de duisternis en de dood is. En laat uw aangezicht over ons lichten. En zie ons niet aan in onze nameloze ellende, in onze schuld, in onze nalatigheid, in onze zelfliefde, in ons zelfbehoud. Maar zet ons zo radicaal buiten onszelf, dat we onszelf en de onzen voor over hebben, voor u en voor uw dienst. Dat vragen wij u uit genade, in de bedekking en de verzoening van onze zonde, en in de uitdulging van onze ongerechtigheden. Amen. Gemeente aan de orde van de prediking is 1 Korinthe, 1 Koningen 18. Het eerste boek der koningen, het 18e hoofdstuk. En daarvan de eerste vers, 6 versen. 1 Koningen 18 vers 1 tot en met 6. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk, en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Tot zover. Gemeente, wij gaan u samen zingen uit Psalm 18. U wilt wel op het orgel letten, maar u kunt het waarschijnlijk veel beter zingen dan ik op het ogenblik veronderstel. Psalm 18, vers 8, 9 en 15. In die tussentijd wordt van u een gave gevraagd. De collecte voor vandaag is bestemd voor de diakonie. U weet, daar zijn aan de uitgang orgelpijpjes. Daar is ook een bus voor de zending. En vooral nu er 1 collecte is, bevelen wij dat mede graag. En in het bijzonder ook de collecte voor de diakonie bij u aan. Woensdagmiddag is om 3:00 bijeenkomst voor de ouderen. Woensdagavond 19:30 mannenvereniging. En tenslotte wordt meegedeeld dat de heer M. Bos Wezong voor de benoeming tot ouderling heeft bedankt. Wij zingen samen uit Psalm 18, vers 8, 9 en 15. Thank you. Zijn wij bezig geweest met het verblijf van de profeet Elia te Sarfat. En u weet dat hij daar op een wonderlijke wijze is onderhouden door het bevelend en belovend woord van God dat het meel uit de kruik niet zou verminderen en de olie uit de fles niet zou ontbreken. We hebben ook gezien dat in dit huis vol van zegen God met zijn slaande hand binnentrok. En dat haar enige zoon, voor zover wij weten, niet alleen ernstig ziek werd, maar ook stierf. We zagen dat God in dit huis ruimte maakt voor de bediening van het woord Gods, voor de gebedsworstelingen van Elia, maar bovenal voor de wonderen van zijn hand. En het resultaat was dat deze vrouw nu wist dat Elia een man Gods was en dat het woord des Heren in zijn mond de waarheid was. Wanneer wij tot 1 Koningen 18 overgaan, dan zien wij een insnijding, dat wil zeggen, er wordt een streep getrokken achter het verblijf van Elia in Sarfat. Hoe kostbaar ook de banden zijn geweest die daar gegroeid zijn, niet alleen in het dagelijks verkeer, maar vooral vanuit Gods woord. God komt tot Elia met een nieuwe opdracht. Die opdracht luidt dat hij tot Israël, tot Achab, moet terugkeren. We zagen eerst dat Elia naar Achab ging om hem het oordeel aan te zeggen. Daarna dat hij over de grens werd weggeschoven naar de Bekrit. En daarna dat hij in het heidense land Sidon en Tyrus werd weggeborgen in het hol van de leeuw. Maar nu, gemeente, moet hij terug, want hij is bestemd hoeveel zegeningen hij onderweg mag verspreiden in dat heidense land. Hij is bestemd voor Israël, voor het volk des verbonds. En hij is bestemd niet alleen om het oordeel aan te zeggen, maar ook de zegen. Niet alleen de vloek, maar ook de vrijspraak. Niet alleen de brandende hitte en de verschroeiende akkers, maar ook de regen van God op zijn tijd. Dat wil zeggen, gemeente, Elia was een bedienaar van het voorwoord Gods, wet en evangelie, eis en belofte. Alles op zijn tijd en alles naar de orde zoals God dat heeft besteld. En als wij u vragen, wat is de uitwerking na ongeveer 3,5 jaar van het oordeel Gods onder Israël, dan moeten we zeggen bedroeven. Want niet alleen liggen de akkers verschroeid, terwijl ze willoos zijn en daar niets aan kunnen doen, maar volk en koning zijn aangesproken van God uit. En wat was hun antwoord? We lezen het, gemeente, in een paar versen verderop. De honger was zwaar in Samaria. En die honger, gemeente, was het gevolg van het oordeelswoord. Wij kunnen als over de hele aardbol gesteld op iemand dat kan, heenzien, zeggen dat naar een bepaald ritme regentijden en droogtetijden elkander afwisselen. En dat zal waar zijn. Maar de Bijbel zegt er ons iets meer van. De Bijbel spreekt niet van wetten der natuur, zoals we dat op school leren, hoezeer het waar is, dat God bepaalde wetmatigheden in de natuur heeft gelegd. Maar de natuur in de Bijbel is nooit een onafhankelijke instantie tegenover God. Er is altijd een werktuig waarmee hij werkt. Dat is niet een neutrale zone, waarvan je zegt, nou ja, het kan vriezen en het kan dooien. Dat komt op de een of andere wijze daar en daar vandaan. Nee, gemeente, want hier is uitdrukkelijk de droogte aangekondigd als een oordeel van God. Achab kon zich geen enkele illusie maken over de wetmatigheden in de natuur die zichzelf alweer zouden gladstrijken. En zo kunnen wij ons ook geen illusies maken, hoezeer ook het onderwijs ontkerstend, soms ook op christelijke scholen. Laten we ervoor bidden en worstelen ook in Zoetermeer, want het ziet er niet zo vrolijk uit. Dat wij in het onderwijs soms ook veel te veel de nadruk gaan leggen op de wetten der natuur en de wetmatigheden die er inderdaad zijn, terwijl de God van deze wetten of wetmatigheden uit het oogpunt verdwijnt. Terwijl de Bijbel ons leert dat hoge en lage drukgebieden weliswaar enigermate kunnen worden voorzegd, en we zetten de berichten aan, want we willen dat horen. Maar God stuurt. En God heeft ze in zijn hand. Op een voor ons ondoorzichtbare wijze. En in Israël was het zonneklaar dat de zonnestralen even zoveel vlammen van de toren Gods over het volk waren. Dat wil zeggen, gemeente, de Bijbel stelt niet alleen feiten, maar die commentarieert, die belicht die feit, die legt ze uit. Aan u en mij. En dat wij dus hebben te bedenken dat ook droogte en regen, hoogconjunctuur en laagconjunctuur ons niet bij geval, maar uit Gods straffende en zegenende vaderhand ons toekomt. Want en dat is duidelijk ook naar aanleiding van wat u lazen uit Deuteronomium 28, u leest dat hele hoofdstuk maar eens verder vandaag, dat Gods reactie op de gesteldheid van het volk is zegen of vloek. Niet in die zin dat het volk dat verdient, dat nooit. Maar gemeente, het heeft te maken met vrezen Gods of met verlating van God. Dat betekent, God spreekt de hele dag en de hele week tot ons. Op ons flat, op onze boerderij, op ons werk in Den Haag of in Zoetermeer, als ze maar horen. Maar opmerken, God spreekt alleen, de uitlegging is aan zijn woord voorbehaald. Niet onze conclusies, maar Gods woord. En daarom hebben wij die prachtige 18e psalm gezongen. Hun, zijt gij goed die goedertieren handelen. En hun, zijt bij hen, zijt gij oprecht die in hun oprechtheid wandelen. Bij hen houdt gij u rein die rein zijn, maar bij de verkeerden toont gij u een worstelaar. De honger was sterk in Samaria, de hoofdstad, de hoofdstad. De mensen krepeerden van de honger. En gemeente, dat was een vloek, dat was een oordeel. Mozes heeft het volk op zijn allerhoogst en allerernstigst bezworen, voordat hij van deze aarde werd weggenomen, dat indien zij vlijtig waren om naar de stem des Heren te horen, de zegen des verbonds in het omhoog zetten van het volk tegenover zijn vijanden, de zegeningen over stad en platteland, over het veld en over de vrucht van de schoot en van de beesten, en niet te vergeten over de regen, zou zij. Terwijl als vloek hen treffen zou, dat stad en veld, dat alles met hitte geslagen zou worden, droogte, brandkoren, honingdauw, met vervolgingen, dat de hemel van koper zou zijn, en de aarde van ijzer, nou dat spreekt voor zichzelf. En dat ze vernietigd zouden worden. Dat we zeggen, gemeenten, in de oordelen Gods horen wij de roep van onze zonde. Of niet? Merken wij daarop dat in allerlei gerichten de roep van onze zonde spreekt. Want Israël kreeg een land overvloeiende van melk en honing. Wat is het geworden? Een huilende wildernis. Staan wij die taal? Niet dat wij God kunnen narekenen, want hij is zo goed dat hij het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat hij zijn zon op bloed gaan over goeden en bozen, dat is over heel de wereld. Maar in de gemeente Gods, waar het woord Gods open ligt, moeten deze zaken belicht worden vanuit het verbond. Dat God loopt met ons. In zijn eis en in zijn belofte. In zijn vloek en in zijn zegen. Gemeente, dat woord van God is een lamp voor onze voet. En had Agaf er erg in. Hij had er wel erg in, maar hij zette er zich tegenin. Hij verhardde zich. En daarom was Agaf anders dan David. Want David kreeg ook een hongersnood 3 jaar. En het was David ontgaan waarom dat was. Maar hij begreep dat er wat was. En toen zocht hij het aangezicht des Heren en toen bleek dat er zijn een bloedschuld, onbeleden zonde, de verbreking van een eed aan de Gibeonieten, door Saul bedreven. Dat kon alleen in orde komen als er plaatsvervangers gingen hangen. En daar gingen ze aan de paal. Zonen en kleinzonen van Saul. Zo werd God weer verzoend. Dat wil zeggen, God handhaaft zijn naam. En de eden die wij bij zijn naam hebben gezworen, bij de doop van onze kinderen, bij het belijdenis doen, bij onze huwelijksaanvaarding toen we gingen trouwen, heeft God onze eden gehoord. Wee wie ze breekt. Hij zal de vloek Gods tot in zijn gebeente ervaren. En God wil, gemeente, dat ook de Gibeonieten, die Jozua ten onrechte door een list van hun kant in het leven behield, daar gaan we nu niet op in, maar God wil dat hij bij de Gibeonieten ook bij de Gibeonieten betrouwbaar is. En God wil dat hij bij de wereld die ons omringt en waaraan we deelnemen betrouwbaar is. Zodat in de gemeente Gods een ander geluid, een ander leven, een andere gang wordt gezien dan bij een ander. Dat neemt de Heere God hoog op. Want hij wil betrouwbaar zijn in zijn woorden, in zijn heden. Agab wist het heel goed waarom dat oordeel Gods hem trof. Het was hem gezegd. David wist het niet, maar hij zocht God. Wat is dat kost? Gemeente, maar hij verzwaarde zijn schuld. Hij weigerde te buigen. Wat doet hij dan wel? Hij roept Obadja, zijn hofmeester, dat is dus het hoofd van het paleispersoneel die voor alles verantwoordelijk is. Een hoge hofdignitaris, zouden we zeggen. En deze man was ook verantwoordelijk voor de feestdagen. Agab had paarden en muilezels. En die beesten liepen gevaar afgeslacht te worden of te verhongeren. Daar zat hij over in. En hij zegt tegen Obadja, als jij die kant neemt, dan ga ik die kant en we gaan het hele land door. En we zoeken de waterfonteinen die er nog zijn en dan is er ook nog groen omheen. En zo gaat Agab er zelf op aan. Hij had het zijn dienstknechten kunnen laten doen, maar hij neemt het zo hoog op. Hij gaat zelf, hoor. Wel, het raakt hem. Het raakt zijn feestdagen. Hij is meer bezorgd over de beesten dan over de mensen. En nog veel meer bezorgd over de beesten en dan een beetje over de mensen dan over God. En zo hoor. Gemeente, wat is een mens een ontzettend wezen. Want als Agab had leren buigen onder God. En als herder zijn volk was voorgegaan in de verootmoediging. Dan waren de dakken van de hemel losgebroken. Dan had hij zich niet tevreden hoeven te stellen met een paar verschroeide grassprietjes hier en daar. Maar dan had hij de volle zegen van het verbond ontvangen. Maar hij had liever een beetje verzengde grassprieten dan dat hij zich boog voor God. Daar komt nog wat bij. Want die paarden en die muilezels die vertegenwoordigden voor Agab zijn macht. Zijn militaire macht. Daar kon hij de vijanden mee van het lijf houden of ze eventueel aanvallen. En er staat in de Bijbel uitdrukkelijk dat God aan Israël verbood om paarden in te voeren uit Egypte. God heeft niets tegen een paard, dat heeft hij zelf geschapen. Maar God had er wel wat tegen dat zijn volk Israël op paarden reed. Want dat was hun tot een vleeselijke art. Dan steunden ze niet meer op God en op God alleen. En dat was het, gemeente. Zijn militaire positie kwam in gevaar. Hij dacht, nou ga ik voor de duil. Al mijn paarden en mijn muilezels moeten worden afgeslacht of verhongeren. Gemeente, wat een zelfhandhaar. Maar als wij eens naar binnen kijken hier, hoe ziet het er daar uit? Al is de situatie heel anders. Maar hoeveel mensen zitten hier niet en ieder maar te beginnen bij zichzelf die vele malen gewaarschuwd zijn. Dat we niet zo in het algemeen met een paar orthodoxe dooddoeners, maar vanuit de levende sprake van de schrift en vanuit de levende vermaning van de kinderen Gods. Die zitten er hier. Maar ze gaan door. Die Agab hoeven we niet zo ver te zoeken. Want die zit in ons aller hart. Een mens eet liever droog brood. Hij veegt liever de kruimels bij elkaar dan dat hij van genade leeft. Dan moeten al die mensen zich zo aantrekken die menen dat ze zo graag bekeerd worden, maar dat God niet wil. Een mens is zo vreselijk hoogmoedig. En hoeveel mensen zijn niet bezig zich te verharden, ook in de gemeente Gods. Want het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. En hoe vaak zijn ze soms onder vier ogen gewaarschuwd, soms onder de indruk, maar ze gaan door. Op de weg der zon, totdat Gods oordeel ze vindt. Tenzij er wat anders gebeurt. Tenzij daar van boven gewerkt wordt die verbrijzeling. Dat we daar. Agab, die had het op zijn militaire macht. Maar gemeente, als wij de krant opslaan, wat lezen we van het parlement? Natuurlijk moeten al die zaken geregeld worden, we hebben voor die mensen te bidden. Maar lees maar eens wat de vakbonden doen. Het is al materialisme, hier en daar nog met een zekere christelijke achtergrond, wat de klok slaat. De mensen constant in de ontevredenheid gaan. Lees maar wat de middenstandsbonden en wat de werkgeversbonden doen. Lees maar nagemeente de beursberichten. Die zijn voor velen veel belangrijker dan de kerk. Wie zit er over in dat de kerk des Heren in Nederland op een klein geval terugloopt? Als de zaken maar floreren, zowel als daar maar een goede duit erbij verdienen. Voor wie is de kerk Gods het hoogste huis? En niet alleen in de mond, maar ook in het hart. En vooral in de portemonnee. Want er was een man ergens in de wereld die werd gedoopt. En toen zegt hij tegen die zendeling, ik ben nog wat vergeten. De zendeling begreep dat niet, die liet die jongen even gaan. Toen kwam hij met zijn portemonnee terug. Toen zei hij, die moet ook gedoopt worden, die moet ook bekeerd worden. Begrijpt u? En zo geldt dat van ons ook. Voor wie is het koninkrijk Gods het eerste en het voornaamste? Gemeente, wat een geest van materialisme, ook in onze tijd. Maar wat zal een mens het zwaar te verantwoorden hebben? Wat zal al de vermaningen tegen hem inspreken? En wat is nu het middel, gemeente? Dat wijst God zelf aan. Dat is de bekering. Groot. Zoals de Bijbel zegt, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Gemeente, we moeten niet een beetje bijgewerkt worden, maar veranderd worden, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. En daarvoor hebben we nodig dat ons hart verbroken wordt, verbrijzeld. En dat we onder God vernederd worden. Naast Agab zien wij staan Obadja. En dan zeg je, wat een contrast gemeen. Obadja, die daar blijkbaar tot de hoogste functie was opgeklommen. Aan een heidenshof, aan een zedeloonshof. Een hof waar niet Yahweh, de God van Israël, maar de Baal en de Astarte werd gediend. Aan een hof van waaruit de spionnen gingen om Elia te zoeken, om de profeten des Heren te doden. Je zou zeggen, hoe is die man er gekomen, hoe houdt hij daar? Nou, zeggen velen, als iemand daar zit, dat is een halve. Hoe kun je daar nou getrouw zijn? Gemeente, er zijn een heleboel mensen die weten precies hoe alles moet. In de Staten, in de kerk. Maar ze steken de vinger nog niet uit naar één verantwoordelijkheid. Oh, ze zijn zo bang voor de acht. Wie heeft er zichzelf veroverd? Obadja. We lezen van deze man dat hij de Heere zeer vrezende was. Dat betekent, gemeente, hij was Godvrucht. En toch heeft Achab hem niet ontslagen. En waarom? Dat is voor ons een raadsel. Daar hebben we ook niet mee te maken. We hebben geen speculaties in te doen, maar hij was er. En deze man, gemeente, is een lentebloem in de wintertijd. Een geurende bloem in de woestijn van die dagen. Heeft een prachtige naam. Knecht van God. Knecht van Yahweh. Gemeente, God heeft allerhande verrassingen achter de hand. Als wij zeggen het is met staat en volk en kerk afgelopen. Zit hij zomaar iemand waar die ook vandaan komt op een zeer vooraanstaande post. Op vruchtig, daar komen we nog op terug de volgende keer. Maar Obadja had een werkzaam geloof. Geloof dat vervuld was met de daden. Hij had zogezegd geen goedkoop geloof. Geen zondagsgeloof. Dat kostte hem geld. Hij onderhield 100 profeten uit zijn eigen zak. Die bij 2 groepen van 50 waren weggedoken in een spelok. Gemeente, dan zien we het wonder dat niet alleen het woord Gods bij Elia was, maar in een andere gestalte ook bij Obadja. In zijn hoge post. En bij weer een ander, in weer een andere gestalte bij die 50, 2x50 profeten daar in die spelonken. Wat heeft God, gemeente, toch zijn instrumenten klaar? Wat is hij toch vrij om te doen naar zijn goddelijk welbehagen? Erin en daarbuiten Israël. En dat hij Obadja gebruikt om een dam op te werpen tegen Izebels toren. Een vijandschap. Een gramschap. Want Izebel had al de profeten van God de dood gezworen. En ze heeft er ook gedood. Hoeveel weten we niet. Misschien wel meer dan er in het leven gebleven zijn. Hij heeft bloed gevloeid. Maar God heeft aan die houding van Izebel een grens gesteld door middel van Obadja. Gemeente, is dat niet groot? Dat terwijl iedereen zijn best deed om de stem der profeten te smoren, Obadja bezig was om die profeten in het leven te houden. Dat is ook een grote troost vandaag. Want hoe de kerk Gods van alle eeuwen bedreigd is, de kerkgeschiedenis leert het ons. We kunnen wel zeggen over die gelukzalige dagen van het verleden, en inderdaad zijn er glanspunten waarnaar onze ziel altijd terughunkt. Maar wie wezenlijk de kerkgeschiedenis leest, die zegt, o God, verbazend,
dat die kerk er nog is. Dat is uw trouw. En ook in deze tijd wordt de kerk van buitenaf, soms, maar vooral in ons vaderland van binnenuit, bedreigd door de verkalking op alle manieren. En u weet wat er aan de hand is, u kunt het weten althans, met de ambten, met de kerkvorm. Maar in de synode, ook in de laatste synode, is besproken. Die zemel was erop uit om de ambten en de diensten uit te roeien. Weg ermee. En dat is te verstaan, gemeente, want dat zijn nog de bolwerken waar tegen de Satan zijn kop te platten loopt. Althans, voorschans. Want door middel van deze ambten, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, wil God de religie van geslacht tot geslacht voortplanten. Vandaar, gemeente, dat we ons ook niet hoeven te verbazen, hoe erg het ook is, dat de kerk vandaag zo in opspraak is en zo in de aanvechting. En dat men van de kerk een instituut tot nut voor het algemeen wil maken, een soort maatschappelijke werkster. Met alle respect voor allen die daarin werkzaam zijn. Gemeenten die bolwerken moeten worden geslecht. Want als de herders gedood zijn, weg zijn, dan worden de schapen verstrooid. En als het evangelie door valse herders wordt gebracht, dan worden de schapen verstrooid. Dat weet de duivel zeer wel. Maar kijk nu eens wat God doet. Hij grijpt in. En hij houdt er 100 in het leven. Opdat zijn kerk, ook wanneer ze tot niets dreigt terug te geraken, niet zal worden uitgeroeid. Gemeente, ik heb de laatste maanden veel gedacht over de toekomst der kerk. Maar dat is niet aan ons, die ligt in Gods hand. Maar naar de verschijnselen. En dan werd het me steeds donkerder. Al maar donkerder. Al de dingen hoort en leest. Zodat mijn ogen ervoor open gingen hoe God ook in deze tijd bezig is jonge mensen in het hart te geven om het evangelie soms op een ontroerend trouwe wijze te verkondigen. Zwom. Daar heeft God nog wat mee voor. Want hij verwekt die jonge mensen niet voor zover zij waarlijk van God geroepen zijn om met hun handen straks over elkaar te zitten. Maar om werk te doen, dan heeft hij met onze kerk nog geen afgesneden zaak gemaakt. Gemeente, daar moeten we op letten. Zowel op het een, oordeel, als op het ander. De zegen. Dat we nooit genoeg voor kunnen bidden. Dat God ze ons geeft. Dat God ze uit ons midden verwekt. Dat God ze bewaart bij zijn woord. God had met Israël nog geen afgesneden zaak gemaakt. En God heeft aan ons in de hervormde kerk nog geen scheidbrief gegeven. Of kunt u hem laten zien? Hoe ontzettend de schuld ook is die rust op de kerk. Daar is nog hoop, gemeente, maar dat is een geloofszaak. Dat is niet een zaak van onze vingers waarmee we tellen. Maar dat is een zaak, gemeente, waarin wij geloven. God een boodschap heeft ook voor de jonge generatie. Ook voor de wereld die erachter staat. Dat is nu louter genade. Want waar kwamen die 100 vandaan? Nou, waarlijk niet omdat het zelf zulke beste jongens waren. Maar dat was, gemeente, louter genade. God bewaart zich een overblijfsel. Ook die 7000 die daar omheen staan, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Pure genade, zegt Paulus. Overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan wordt de gemeente wel gedund. En dan wordt de kerk soms tot weinig of niets teruggebracht. Maar gemeente bewaard. Desnoods in de spelonk, in de kels, de gezelschap, In de samenkomsten waar mensen nog in kleine kring met elkaar spreken. In de concentratiekamp. Maar God bewaart zijn gemeente. Ook al is dat wat Bilderdijk noemde een smalle gemeente. En wanneer dan zelfs dat overblijfsel wordt gedood. Die twee getuigen dood op straat liggen, lees Openbaring 11. Dan is dus alles vernietigd en alles is stuk. En de laatste getuigen zijn gedood. Maar dan is het ook afgelopen. Want dan zegt Christus, ik ben. Dan is het grote wonder verricht, gemeente, dat Gods getuigen weliswaar gesmoord zijn, maar dan neemt God het zelf over en dan verkort hij de verdrukking om der uitverkorenen wil. Dat wil zeggen, Elia vond niet alleen het oordeel in Israël, maar in Obadja en in de 100 profeten die achter hem staan, de rest, de genade, de gunst. Daarom zei God, ik denk aan mijn overblijfsel. En ik denk in dat overblijfsel aan mijn volk, want het is mijn volk. Ga heen, vertoon u aan Achab. En zeg hem dat de regen op komst is. Gemeente, dat is Gods vrijmacht. En dan staan we nog voor één raadsel. Nee. Hoe het mogelijk is dat God al regen gaat aankondigen, hoe en op welke wijze, dat wordt later aan de orde gesteld. Terwijl je uitgezonderd Obadja en die profeten en dat overblijfsel bij het volk alleen maar verharding opmerkt. Bij Achab ook. En God die geeft toch alleen maar uitredding wanneer wij ons verootmoedigen. Dat leert de schrift ons toch zelf. Laat er eens een richter zijn. Dan is die afgesmeekt van God. Dan heeft het volk zo geleden en gebeden dat God hun gebeden verhoort. Maar ik lees nergens dat Elia gebeden heeft voordat hij naar Israël ging om de regen, later wel. Ik lees wel dat hij gebeden heeft om het oordeel. Dat lees ik wel. Ik dacht dat Elia er niet om kon bidden. Omdat er geen rechtsgrond was. De waarachtige verootmoediging des harten voor God. Maar gemeente, daar is dan ook Elia voor. Want hij was profeet, maar geen priester. En er komt er een achter hem aan, de Heer Jezus Christus, die altijd op Elia teruggrijpt. Die niet alleen de weg Gods wijst in oordeel en zegen, maar die ook de weg Gods waant in het offer van zijn leven. En toen was er niemand er daar. Die zei, Heere God, laat uw zoon komen. Maar God is er zelf mee begonnen. Dat is een welbehaag. En hij heeft voor niet-bidders en voor vloekers en voor ontuchtigen en voor goddelozen zijn zoon in de dood overgegeven. Gemeente, daar staat onze adem bijna bij stil. Want dat is wat. Dat hij te zijner tijd voor zijn vijanden in de dood is gegaan. En dat hij kon doen wat Elia nooit kon doen, namelijk bidden voor goddeloos. Dat betekent voor de verbrijzeling van het hart. De bekering voor het geloof. Want veel mensen denken dat de Heer Jezus voor ze gaat bidden als ze zo en zo ver zijn. Er is een orde Gods. Maar vergeet nooit, gemeente, dat de Heer Jezus begint te bidden voor zijn kinderen als ze nog dood zijn in de zonden en de misdaad. Als er nog geen zucht over hun lippen is, staat hij met zijn biedende handen voor God, met zijn vragende hand. Meent, en dat is tenslotte ook de enige mogelijkheid waarom vanmorgen een door en door verhard mens, die naar God niet vraagt, die zijn eigen leven leeft, bekeerd kan worden. Dat er een machtige voorbidder is aan de troon van de Vader, die bidt voor vijanden, voor goddelozen. Zover was Elia nog niet. Dat zal hij allemaal straks moeten leren. Maar de Heer Jezus heeft dat op een enige en onherhaalbare wijze gedaan. Meent, wat is dat groot, dat God zijn marsorde niet laat bepalen door de koppige onwil van Achan. Straks gaat hij voor de berg. En niet door het zich verhardende Israël, maar naar zijn eigen goddelijke vrijmacht. Wat is het groot dat hij zijn marsorde niet laat bepalen door wat vorstenhuis en parlement, door wat de rechterlijke macht en allerlei andere verenigingen en bonden doen en laten. En niet door het verval dat er is en waarmee God zal afrekenen, maar dat God uit louter welbegaar. Wel, gemeente, dan zitten er hier misschien vanmorgen mensen te springen op de bak. Dat ze zeggen, o God, als het nou zo is, dan kan het voor mij ook. Nou, dat is de bedoeling. Dat u hoop op God krijgt, die de doden levend maakt door de werking van zijn Heilige Geest. En die voor goddelozen te zijn tijd is gestorven, opdat hij ze in de tijd zou levend maken en tot Christus zou trekken. Daarin hebben wij ons te beproeven, gemeente. Of in het geloof van Elia, al zal dat er niet mee te vergelijken zijn. In het geloofswerk van Obadja, niet een goedkoop geloof. In dat geloof van die martelaren daarachter in die spullen, sta. Dan wel een geloof dat de naam van geloof niet verdient. Daarin hebben wij ons te beproeven. Omdat het ganse woord Gods in de uitleg tegelijkertijd toepassing is. Uitweg, waaraan de Heilige Geest de gemeente aan deze plaats toetst. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 22. Aaier ik het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Psalm 119, vers 22.
Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God, wij danken en loven u dat gij ons uw woord hebt geschonken, opdat dat woord duiden zou wat wij niet duiden kunnen, zin geven wat voor ons onzin schijnt te zijn, opdat uw heilig woord ons zou bijlichten in onze duisternis, in ons Godvergeten bestaan, in onze verharding of ook in onze verslagenheid, zodat we alleen maar kunnen danken over die eeuwige trouw Gods, die eeuwige trouw die van u van geslacht tot geslacht een overblijfsel naar de verkiezing der genade bewaart. En Heere, doe ons daaruit getroost verder gaan in al de moeite en de zorgen en al de spanningen en al de conflicten en alle vragen en alle vermoeiende en afmattende dingen, dat wij daarin onze steun en hulp zouden vinden, dat gij niet laat varen de werken uw handen, maar laat dan dat werk ook aan uw knechten gezien worden. We bidden u voor die broeder die meende voor zijn benoeming tot ouderling te moeten bedanken. We leggen hem voor uw aangezicht neer en wij smeken van u dat gij hem daar vrede op wilt geven. En dat hij de gemeente mag meedragen. En dat de gemeente hem en vele anderen mag meedragen. Opdat wij, Heere, ook de ambten niet alleen recht gevuld krijgen, maar ook recht bediend. Uitgeoefend in deze snel uitbreidende gemeente. Waar zoveel hulpkrachten nodig zijn. Geef er velen in het hart om niet alleen steeds korter te werken in de betrekkingen en functies waarin ze staan, maar om zich steeds meer overgegeven voor de arbeid in de gemeente ook in hun vrije tijd in te zetten. Opdat we niet leven voor onszelf en voor ons eigen genoegen, maar dat wij leven voor uw dienst en voor uw koninkrijk. We komen u bidden, Heere, dat gij de gemeente lust wilt geven ook vanavond trouw onder het woord te komen, omdat we daar alleen kunnen zijn. En laat uw aangezicht lichten, Heere, en werk gij nog krachtdadig met, onder ons, met die heerlijke, overwinnende werking van uw Heilige Geest, waardoor mensen eronder komen, waardoor mensen leren buigen, en waardoor mensen bevrijd worden. En die u zeer vrezende mogen zijn. Omdat gij een heerlijk en een heilig en een geducht God zijt. Breid uw handen over ons uit. En verhoor ons gebed in Christus naam. Amen. Wij zingen Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 4.
Recht ons uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.